Oké, wat ik vertelde over die beveiliging van BGP, dat gaat er om de beveiliging van de communicatie tussen twee routers. Dus dat niet een derde persoon dat die ertussen gaat zitten en gaat dat kapot maken of dat verandert of wat dan ook. En dat is nog wel redelijk te beveiligen. Maar een heel ander verhaal is, hoe klopt die informatie die die routers uitwisselen wel? Van als ik zeg van ik ben Microsoft en ik stuur de prefix van Microsoft de wereld in. Dan natuurlijk al die mensen die Windows Update gaan draaien, die komen bij mijn server uit en die stuur ik wel een leuke update. Je snapt dat soort dingen licht ongewenst zijn. En daar hebben we dan... even kijken. Secure BGP en of Secure Origin BGP voor. Binnen de IETF hebben ze nu een paar jaar lang... kijken, dit t-shirt, dat heb ik gekregen toen ik naar de IETF meeting in Atlanta ging... wanneer was het? 2-3 jaar geleden of zo?
2002
staat erop. Oké. Dat blijft lastig. 3,5 jaar geleden is alweer. Ik heb daar nog zitten lunchen met niet minder dan 12 mensen van Cisco. Waar we het uitgebreid hadden over Secure Origin BGP. Secure BGP, dat komt weer uit een iets andere hoek. Die mensen hebben een iets andere insteek. En nu eindelijk, na 3,5 jaar, lijkt het erop dat er iets concreets gaat gebeuren. Dat niet Cisco, de mensen van Cisco lopen te roepen van je moet dit hebben. En de mensen van BBN je moet dat hebben. Dus Secure BGP, wat BBN, dus het zijn dezelfde mensen die het oorspronkelijke ARPANET gebouwd hebben, lang geleden. Die hebben dit ontwikkeld. Die zouden zeggen, die hebben verstand van. Die hebben wel een implementatie, maar natuurlijk niet in een Cisco of een Juniper of zo, maar gewoon als losse software. En wat dat doet is, die pakt een prefix, die pakt een AS en zet er allerlei crypto op, allemaal signatures, dat je weet dat die twee horen bij elkaar. Dus als ik zeg van, ik heb hier de prefix, die is van Microsoft, die genereer ik als komende uit mijn AS, dan zeggen andere mensen van, ja hoor eens, dat kan je wel zeggen, maar je hebt niet het AS-nummer van Microsoft en dus die koppeling tussen AS en prefix, die komt er niet door. Dus daar luisteren we niet naar. Nou is het natuurlijk leuk dat aan degene die het de wereld in stuurt, dat daar klopt. Maar het kan ook onderweg nog fout gaan. Dus om daartegen te helpen, doen we gewoon een crypto signature op iedere update. Dus zo'n beetje alles wat die router doet, daar gaat die crypto voor doen. Dus je snapt dat een klein beetje wat extra tijd gaat kosten. En al die informatie wordt in extra pad-attributen gestopt. Dus dat wil zeggen dat het meelift met de normale BGP-update.
Heeft dat nog te maken met informatie uit de Wiz-database zelf? Er staan natuurlijk ook AS-nummers in.
Dat is een goede vraag of het daarmee te maken heeft. Want een van de problemen die ik je ga vertellen is... behalve dat je geheugen en crypto-hardware nodig hebt... van waar komt die lijst vandaan met welke prefix bij welke AS hoort. Nou hebben wij hier in Europa geluk dat we hier zo de RIPE hebben. Die heeft een database waar zowel de uitgifte van AS-nummers als IP-nummers ingaat, maar die ook gelijk een routing database is. Dus die twee worden ook gekoppeld en daar kan je je filters voor je BGP-routers uit genereren. En omdat alles in één database zit, is dat nog redelijk goed. Maar in de rest van de wereld, daar heb je bijvoorbeeld ARIN in Amerika. Die heeft wel een whois voor AS'en en IP-nummers. Maar die kan je niet koppelen in diezelfde database. Dus er zijn weer andere databases die die routinginformatie hebben. En dan wordt het natuurlijk een vrij vaag verhaal. Maar wat je nu ziet is bijvoorbeeld in APNIC, Asia Pacific Network Information Center... Die beginnen al nu met het uitgeven van certificaten en dergelijke om die relatie om die duidelijk te maken. Maar dat staat allemaal nog redelijk in de kinderschoenen. En ik moet eerlijk gezegd ook nog zien hoe hard dit zal gaan in de praktijk. Want bijvoorbeeld als ik dan naar zo'n AMSIX meeting ga en ik zeg van goh, als ik jouw ethernet of jouw MAC-adres van jouw router pik, dan vervolgens gaan al die BGP-sessies down. Dus wat we eigenlijk moeten doen is statische ARP-entries gebruiken. En dan vervolgens zegt iedereen daar van ja, maar dat gebeurt in de praktijk toch niet, dus who cares? En als je ook ziet hoeveel weinig mensen nog MD5 gebruiken, dat is 2 jaar geleden hadden we een kleine. Storm in een glas water, toen is dat wat omhoog gegaan, maar ongeveer 50% of zo wordt dat gebruikt voor 50% van de BGP-sessies, schat ik. Dus die
nou,
mensen.
Ik wil ietsjes meer hoor. Ik werk bij een ISP en ik zet BGP-sessies op. En sowieso iedere nieuwe sessie die ik offer is altijd met MD5.
Ja?
Misschien 1 tot 100 heeft in een of andere officiële reden om geen MD5 te gebruiken. Maar voor de rest, ik ben toch vrij succesvol geweest in het opnieuw zetten van bestaande sessies, heropzetten met MD5.
Oké. Nou, wat ik zie, ik zou het houden op ongeveer 50-50, maar het kan net zo goed 60-40 zijn of wat dan ook. Maar zeker niet wat jij zegt van 80-90%. Dat is niet wat ik zie.
Er zijn ook vooral bij het opnieuw opzetten van bestaande sessies met een MD5-identificatie.
Ja.
Veel mensen vinden dat niet echt logisch, maar.
Ja, waar ik wel eens mee de mist in gegaan ben, is als je bijvoorbeeld een Cisco hebt en dan vervolgens ga je naar een Juniper en dan moet je de config ombouwen. En van, goh, wat waren ook alweer de wachtwoorden? En ze staan wel in die config, maar dan zijn ze geëncrypt in de config. Dus zolang je van de ene Cisco naar de andere gaat, of de ene Juniper naar de andere, is er weinig aan de hand. Maar ga je naar een ander merk, dan moet je toch de clear text versie ervan hebben. En bovendien, het rotte is dat je een bestaande sessie kan je niet zomaar die wachtwoorden opzetten, want dan gaat die down. Totdat allebei hetzelfde wachtwoord heeft. Dus wat je ziet in de praktijk is dat het op het moment dat je serieus het idee hebt van hier kan wel eens iets aangevallen gaan worden, tuurlijk gebruik je het dan. Maar voor die dingen waar je 3 routers met iemand uitwisselt of zo en wat niemand wat interesseert en de routers zijn snel genoeg en het is niet kritisch, van, ga ik dan die moeite doen. Dus dat, je moet ook niet denken dat mensen die geen MD5 gebruiken, dat prutsers zijn of zo. Wat je ook wel ziet is dat mensen bijvoorbeeld als ze over zo'n exchange een peering doen met 100 mensen, dan heb je bijvoorbeeld van sommige mensen krijg je 6000 routes. Nou, als die 6000 weggaan, dan heeft je router het even druk mee. Maar van andere mensen krijg je 3 routes. Als die 3 weggaan, ja, who cares? Dat is meestal niet echt de moeite om daar die MD5 op te zetten. Zelfs als het aangevallen zou worden, dan heb je er nauwelijks last van. Dus, maar dat is, daar kan je verschillend over denken. In elk geval, wat je ziet is dus simpel alleen het feit dat iemand een beveiligingsmechanisme maakt, wil niet zeggen dat gelijk de hele wereld gaat gebruiken. Dus dat ik toch duidelijk moet aangeven van dit zijn de voordelen die je daarvan hebt. En ik hoor wel dat bijvoorbeeld spammers, dat die losse niet gebruikte prefixen of prefixen van bedrijven die failliet gegaan zijn en dergelijke pakken en dan een paar uur gaan spammen en die prefixen niks laten verdwijnen. Maar ik moet zeggen dat ik het zelf nog nooit gezien heb. En ik heb ook weinig of nooit hoor ik van echt van dat mensen heel erg dingen doen met BGP. En al veel erger dan die spamming. Dus ik denk dat je zal zien als het zo meteen beschikbaar is, dat het allemaal niet van de ene dag op de andere ingevoerd zal zijn. Dat het allemaal bijvoorbeeld de overheid en dergelijke en misschien grote netwerken, dat die er wel wat mee zullen doen, maar een heleboel mensen dat die het ook niet zullen doen. In elk geval, Secure Origin BGP is eigenlijk hetzelfde idee met koppeling prefix AS bij de bron. Die doet alleen niet al die updates onderweg. Het is wel een uitbreidbaar mechanisme, dus als je dat later wilt toevoegen, kan dat wel. En het verschil is dat authenticatieinformatie, die zit niet in de padattributen, maar er zit een andere BGP-bericht, andere BGP-pakket. En daarom is het makkelijker om dat uit elkaar te trekken dat door de router alleen de routing dingen te laten doen en de authenticatie op een andere server te laten plaatsvinden. Dat is in elk geval theoretisch een stuk makkelijker mogelijk in SO-BGP. Wat je ziet met SBGP, nou, daar zitten zoveel signature checks in. Dat gaat echt niet werken zonder crypto hardware in die router. Dus er zal gewoon een crypto kaart in moeten. Wat ook heel irritant is dat bij SBGP dat de router zelf signatures maakt. Dus dat betekent dat een private key in de router moet. Nou, ik weet niet of jullie op bezoek zijn geweest bij Nickwif of bij Sarah, waar al die mensen, of bij zo'n colo, zo'n data hotel, of hoe je het ook noemt. Maar er staan rekken met routers en alle spullen van andere mensen. En daar zit meestal wel een deur met een slotje op. Maar soms zit dat niet eens op slot. In elk geval, dat is niet al te moeilijk om daar even een schroevendraaier tussen te zetten. Het flashkaartje eruit te trekken. En dan heb je iemands private key. Dat is niet erg cool. Bij SO-BGP is dat niet nodig. Omdat daar alleen, daar kan je ergens diep in de kelder, kan je één keer kan je link tussen AS en prefix kan je signature opmaken. Dat upload je naar die router, dus die private key die komt nooit in de router terecht. Even zien. Nou, het kost natuurlijk ook veel meer geheugen voor al die cryptohandel, dus dat is ook nog duur. Maar gelukkig wordt geheugen alleen goedkoper en het duurt langer, dus dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Je kan in principe hetzelfde doen als je weet van welke prefix bij welke IS hoort door gewoon filters te maken die je in de router zet. Alleen die filters worden natuurlijk wel idioot groot. En het is niet makkelijk om zulke grote filters op een geautomatiseerde manier in die routers te krijgen als je al weet waar je die informatie vandaan haalt om de filters te maken. Wat nu dus inderdaad het probleem is waar we het net al over gehad hadden. Maar het is dus niet per se noodzakelijk om dit via crypto op te lossen. Dat is wel belangrijk om je dat te beseffen. Verder heb je natuurlijk kip-ei situatie van wie gaat de moeite doen om, het, om dit de lucht in te brengen. Op het moment dat nog niemand anders het doet. Dus je zal zien dat, op een gegeven moment als eenmaal de eerste iOS-versies of UNOS-versies die dit hebben de deur uitrollen. Dat dan een heleboel mensen rond gaan zitten kijken van begin jij van oh dan doe ik het ook niet. Of begin jij van ja ik nog niet. Dat het dus even die cirkel doorbroken moet worden. Net als dat je met IPv6 nog steeds hebt na zoveel jaren. Oké, okay, even terug naar de basis van BGP. Wat heel belangrijk is om te beseffen is dat BGP, daar is filteren toegestaan. In OSPF moeten alle routers moeten precies dezelfde database hebben. Dat is essentieel. Als je daar zo in één router een paar dingen uit zijn OSPF database haalt, dan krijg je echt de meest afschuwelijke ellende. Dan werkt het hele protocol niet meer. Bij BGP is dat gewoon toegestaan. Iedereen kan totaal zijn eigen inzichten, kan die allemaal filteren, kan alle parameters kan die beïnvloeden. Het enige wat je niet mag doen is dingen uit het IS-pad halen. Dat is streng verboden, maar verder kan je een beetje alles kan je mee knoeien. En dat mag allemaal. En het werkt zelfs allemaal. Of nou ja, allemaal is een groot woord. Er zijn wel een paar manieren om het te verpesten, maar dan moet je aardig je best doen. Even kijken. En het is ook belangrijk dat je dat goed doet. Als je BGP zonder filtering toepast, wat je dan krijgt is, als jij als kleine ISP of als eindgebruiker met twee internetproviders BGP-sessies opzet, dan krijg je een internetprovider A, krijg je een volledige routingtabel. Internetprovider B, krijg je een volledige routingtabel. En dan zeg je tegen A, ik kan dit via B bereiken. En je zegt tegen B, ik kan dit via A bereiken. Dus in principe zou je krijgen dat A en B via jou met elkaar gaan communiceren. Dat wil je niet. Dus dat moet je uitfilteren. Dat is super belangrijk. Even kijken. En natuurlijk de policy, dat geldt ook dat jij bepaalde voorkeuren kan doen. Van het weet je wat, Surfnet, dat gaat niet lekker via ISP B, dat stuur via ISP A. Dingen naar Amerika gaan beter via ISP B. Dat soort dingen kan je allemaal voorkeuren opgooien met de mechanismen die in zo'n router zitten. En dat is dat waar het hoofdstuk 6 tot bij O'Reilly staat over gaat. Dus dat kan je allemaal op je gemak nalezen. Wat ook belangrijk is, is dat je filters gebruikt om te zorgen, om af te dwingen dat wat degene waarmee je BGP mee praat, wat klopt. Dus wat ik zei, dat je niet SOBGP of SBGP draait, maar dat je het gewoon met filters doet. Dat kan je ook doen. Hoewel je ziet in praktijk dat voornamelijk ISP's hun klanten filteren. Dat klanten hun ISP, ja, er valt weinig te filteren. Die worden geacht jou alles te sturen. En tussen ISP's onderling worden die filters zo belachelijk groot dat dat vaak ook niet gedaan wordt. Soms ook wel, maar een hoop die doen dat ook niet. Die gaan ervan uit van nou, die anderen die hebben ook dingen voor elkaar. Ik zet daar nog een paar veiligheidsmechanismen op, maar ik ga niet één voor één alles wat hij me stuurt, ga ik een filter van maken om dat specifiek toe te staan. Het hoofdstuk 6 waar ik het al twee keer over had, dat gaat over het balanceren van het verkeer. Dat is automatisch noodzakelijk zodra je twee BGP-sessies hebt. En wat ik al zei, één BGP-sessie heb je niks aan, dus het is altijd noodzakelijk. BGP gaat zelf kijken, dit ijspad is korter die kant op en dit die kant op. Dus hij zal vanzelf een aantal dingen via de ene kant, een aantal dingen via de andere kant gaan sturen. En soms is dat precies hoe je het wil en meestal niet. Dus vaak moet je zeggen van, ik ga bijvoorbeeld het ijspad over deze ISP maak ik wat langer. Zodat hij wat meer dingen via de andere ISP gaat sturen. En dat soort dingen.
Hoe symmetrisch is zo'n ijspad? Als je verkeer uit de ene IS naar buiten stuurt en via de ene kant buiten stuurt, kan dat op de andere kant terugkomen?
Het komt vaker asymmetrisch terug dan symmetrisch. Dat is redelijk zeldzaam dat het over precies dezelfde routes terugkomt. En het is ook vrij gebruikelijk dat het niet eens door dezelfde eisen terugkomt. Omdat het allemaal altijd maar één kant op kijkt. Dus het is niet zo, wat ik kan noemen bijvoorbeeld, als ik zeg van ISBB, voor mij naar rechts, daar gaat veel te veel verkeer naartoe, want die heeft voor alles kortere ijspaden. ISBA heeft altijd langere ijspaden. Dan zeg ik bijvoorbeeld, ik maak zelf mijn AS-pad, ieder ijspad van iedere route die ik via ISBB krijg, maak ik zelf langer. Maar vervolgens gaat hij kijken van wat is beter. Dan ziet hij natuurlijk meer lange paden via B, dus hij stuurt dan meer via A. Maar iemand anders die dingen naar mij wil sturen, die doet misschien datzelfde niet. Dus als ik die persoon via ISBA bereik, dan kan die persoon toch zeggen van via ISBB is korter, dus op die manier ga ik terug.
En als je verschillende borden of je borderlanders hebt, hoe zit het dan met de interne routes? Krijg je dan een probleem mee of is dat een probleem?
Wat voor probleem heb je in gedachten?
Nou, ik neem aan dat als je twee borders hebt, dan heb je
een. Wat je wel kan hebben is op het moment dat je twee verschillende paden hebt en je gaat ze allebei tegelijk gebruiken, dan kan je hebben dat pakket elkaar in gaan halen, dat ze in de andere volgorde aankomen als ze uitgestuurd zijn. En veel mensen vinden dat heel erg. Persoonlijk is mijn mening dat dat over het algemeen zwaar overdreven wordt, dus dat wel kan. Maar dat is ook niet helemaal hetzelfde probleem natuurlijk. In elk geval, ga er nooit vanuit dat dingen symmetrisch zijn. Is het nooit, wat je dus per se nooit moet doen, is dat je hier een BGP-router hebt die praat met één ISP. Hier heb je een BGP-router die praat met andere ISP. In het midden staat een server die dus allebei de kanten op kan. Dan zet je hier zo, zet je een stateful firewall neer, hier zo ook. Volgens de server die stuurt pakketten zo naar buiten, krijgt zo zijn antwoord. Allebei de stateful firewall snappen er niks van en het werkt niet. Dat moet je dus niet doen. Wat je dus moet doen is de stateful firewall bij de server neerzetten, zodat hij altijd alles ziet, ongeacht via welke route het naar binnen en naar buiten gaat. Oké, dit is dan dit is ongeveer de helft of een derde van wat zo'n Cisco nou doet. En wat ik al zei, wat Cisco doet is min of meer standaard tegenwoordig. Dus de meeste anderen doen het vrij aardig op dezelfde manier. Op het moment.
We zitten met die nieuwe RFC die. Waarbij ze nou al jaren mee bezig zijn en die waarschijnlijk voor de nieuwe 3 jaar uit zal komen voor de nieuwe RFC-beschrijving van de BGP. Ze zijn er veel dingen die, zoals Cisco ze nou implementeert, komt dat ook in die RFC? Of komt die RFC, wordt er nou weer iets anders zoals de markt het nou doet?
Ik heb ik hou hem niet bij, want hoe dat werkt binnen IETF is dat als je een RFC wil publiceren, is dat je eerst een draft schrijft, internet draft. En vervolgens na 6 maanden wordt die automatisch gewist. Dus dat wil zeggen, op het moment dat je wat schrijft en je hebt er nog discussie over, dan moet je iedere 6 maanden een nieuwe versie moet je insturen. En het kan zijn dat er niks verandert, behalve de datum dat die gewist wordt. Het kan zijn dat die totaal helemaal woord voor woord herschreven is. Maar wat je dus hebt is, dat als je bij wil houden wat zo'n groep doet, die daar lang over doet, dan moet je dus iedere 6 maanden lezen wat de nieuwe documenten lezen, of binnen de e-maildiscussies enzovoort. En ik heb dat niet gevolgd, dus ik kan niet precies zeggen wat erin staat. Maar voor zover mij bekend is het idee van die RFC is van oké, RFC 1771, dat is zoals je die leest en vervolgens ga je daadwerkelijk BGP doen, dan zie je verschillen. Niet in de zin van dat het twee dingen zijn die totaal incompatible zijn, maar wel in de zin dat in de RFC dingen staan die in praktijk niet gebruikt worden en omgekeerd. Dus dat het niet een goede afspiegeling is van hoe het echt gedaan wordt. Het idee is dat die nieuwe RFC, dat die wel een goede afspiegeling is van hoe mensen in de praktijk BGP doen. En dan zal je natuurlijk niet inzien van Cisco doet 1, 2 en 3 en Juniper doet 3, 4 en 5. Dat is niet hoe de IETF werkt. Maar wat ze natuurlijk wel doen is het feit dat iedereen bijvoorbeeld, hoogste local preference, ik geloof dat het wel erin staat, maar bijvoorbeeld kortste ijspad, dat soort dingen, wat niet in de oude RFC staat, dat zal in die nieuwe wel staan, omdat tegenwoordig iedereen dat zo doet. Dus dat soort dingen zetten ze dan in. Multi-exit discriminator, kijk, bij bijna alles kan je wel opmerkingen maken van tegenwoordig wordt dat zo gedaan, de meeste mensen doen dit, als je dit en dat instelt, dan kan het fout gaan. Dat soort dingen gaat in de nieuwe RFC. Is dat antwoord? Of?
Nee, ja, er wordt dus wel gekeken naar hoe de markt dan bezig is. Ja, het is niet zo dat de ETF zegt van...
Nou, ze kijken, het is niet zozeer dat ze gaan vragen aan Cisco en Juniper en dergelijke van wat doen jullie. Maar het is meer zo dat ze aan de mensen die het netwerk draaien gaan vragen wat doen jullie. En die kunnen natuurlijk alleen het netwerk draaien met de spullen die beschikbaar zijn. Dus via die omweg komt dat er inderdaad in. Maar het is niet zo dat ze rechtstreeks kijken naar hoe die leveranciers het bouwen.
Nee, oké, maar het is niet zo dat de ETF zegt vanaf nu gaan we het compleet anders doen, want wij schrijven een RFC.
Jawel, maar niet in dit geval. Wat je ook ziet is meestal dat soort RFC's die worden gewoon straal genegeerd. Dus dat hebben ze, leren ze geleidelijk af. Dus even kijken, wat staat hier nog voor interessants in. Wat je moet doen is gewoon even, als je die 1771 leest, daar staan de laagste hier zo. Dat zijn de tiebreakers, die staan daarin. Zeg het eens.
Zeg eens, in januari.
Oh, cool. Dan loop ik dus achter bij het lezen van... Dan loop ik dus een klein beetje achter bij het lezen van die... van de announcement mailing list. Maar dat is dus uiteindelijk erdoor gekomen. Dat is mooi.
Na 3 jaar.
3 jaar maar?
Nee, na 3,5 jaar. Hoe lang hebben ze dan erover gedaan?
Ik zal het zo even opzoeken, maar dat komt nog wel. Wat bijvoorbeeld interessant is, dat AS-nummers die zijn nu 16 bits. En we zijn ongeveer op de 34.000. Dus we hebben er nog 30.000 te gaan. En toen kwam de ITF op het idee van, dus misschien moeten we maar eens dat uitbreiden naar 32 bits. Zo gezegd, zo gedaan. In 2000 hebben een paar mensen daar een RFC voor geschreven. Of een draft voor geschreven. En dit jaar wordt het een RFC. Dus je ziet af en toe gaan dingen niet zo snel binnen de ITF. Het mooie in dat geval was, het is wel amusant, dat bij routingprotocollen zijn de regels zo belachelijk streng dat je dus al 2 verschillende implementaties van verschillende aanbieders moet hebben die met elkaar samenwerken voordat überhaupt de RFC gepubliceerd mag worden. Iedereen zat dus te wachten tot 2 leveranciers dat in gingen bouwen en ze dan een rapportje gingen schrijven over of het samenwerkte. Wat bleek nu? Dat inderdaad 2 leveranciers het al lang ingebouwd hadden, maar niemand hadden ze niet gezegd. Dus iedereen zat maar iedere 6 maanden zat even een nieuwe datum boven dat ding te zetten en hem weer in te sturen. Totdat iemand daar eens over begon. Van ja, nee, bij ons zit hij erin. Ja, bij ons ook. Nou, ga in een kamertje zitten, schrijf een rapport. Dat is nu geregeld. Dus dat wordt, in Juniper zit dat geloof ik al standaard in. Dus je kan daar al 32-bit ijsnummers gebruiken. Zal binnenkort als RFC verschijnen. En dan zal het binnen een redelijk korte tijd ook wel andere Cisco en dergelijke verschijnen. En dan kunnen we het eindelijk gaan gebruiken. Maar we hebben nog een stuk of 30.000 16-bits versies te gaan.
Internet connectiviteit is steeds belangrijker. Dus steeds meer mensen zullen redundante verbindingen willen. Dus wordt dadelijk de regulering voor het uitgeven van AS eenvoudig is toch genoeg AS nummer.
Nou. Wat ik zie is dat in Amerika zijn ze juist weer onlangs strenger geworden. Daar moet je echt enorme documentatie gaan overleggen van ik praat met die ISP en hier heb je een kopie van het contract. Binnen RIPE is vergeleken met IP-nummers, waar je dus ook een hoop gezeur mee hebt als je die wil aanvragen. Maar vergeleken daarmee is een AS 3 keer niks. Het enige wat je moet doen is een formuliertje invullen van 1 pagina en je zet de e-mailadressen van je ISP's op en per keer in de post krijg je AS. Dus dat is op zich al niet moeilijk. Het enige moeilijke is dat je wel BGP moet gaan draaien. En toen dacht ik van, weet je wat, als mensen dat zo moeilijk vinden, dan schrijf ik er een boek over. En vervolgens al die mensen die vragen een AS-nummer aan, gaan een boekhandel kopen mijn boek. En dat zijn er 3700 per jaar, dus ik word rijk. Maar het, hoe heet het? Dat gaat niet zo hard. Dat blijft ongeveer op 3700 per jaar zitten, al 5 jaar of zo. En ze kopen niet allemaal mijn boek, dus dat valt tegen. Wat je wel ziet is dat als ze zo meteen, stel je voor dat IPv6 moet 40, 50, weet ik hoe lang mee. Dat als daarin op een gegeven moment iedereen inderdaad gaat zeggen van ik wil multihomen, ik wil meerdere ISP's hebben. En die gaan dat allemaal doen, omdat daar het krijgen van adressen niet meer moeilijk is. Ik bedoel, je kan daar zo /48 krijgen. Ik heb er 3 bijvoorbeeld. Niet omdat ik toevallig mensen ken die dat wil geven, maar gewoon omdat het zo. Als je een ISP hebt die IPv6 adressen hebt, heeft, dan kan je heel makkelijk van hem, van die ISP, kan je zelf je slash 48 krijgen. Dus dan is de enige barrière nog, is het ISO-nummer, nou, wat ik al zei, dat is in praktijk niet moeilijk. En BGP runnen. Dus je zou kunnen zeggen, in de IPv6 zou dat flink uit de klauwen kunnen lopen. We hebben nu al dat er 175.000 prefixen zitten in BGP voor IPv4. En iedere prefix moet ook in die lijnkaart van die router zitten. Dus dan moet die hele 175.000 door voor ieder pakket. Nou kan je weliswaar dat allemaal met een binair algoritme of met een Radix tree of noem allemaal dat soort mooie dingen maar op, kan je daar snel doorheen. Maar de snelste manier is nog altijd een TCAM. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is wat switches gebruiken. Dus dat is eigenlijk dat er in iedere geheugenplaats zit een kleine logica om de vergelijking te maken met de input en met die geheugenplaats. Dus in feite heb je daar zo voor een 16 kilobyte TCAM, heb je 16.000 kleine CPU's erin zitten die alleen die vergelijkingsoperatie kunnen doen. Dus dingen die gebruiken waanzinnig veel stroom. En als je dan van 175.000 naar een miljoen moet, kost je dat 6 keer zoveel stroom. En dat is niet cool. Vooral omdat de adressen nog langer worden, dus het kost sowieso 4 keer zoveel. En dat is waar ik de afgelopen jaar in ITF mee bezig geweest ben. Van weet je wat, we gaan niet meer dat via BGP doen, maar we doen het zo dat je van allebei ISP's krijg je een prefix. En als de ene ISP doodgaat, dan pak je gewoon de sessies die over die adressen gingen. En die gooi je dan over de andere prefix. En dat is dat hele locator identifier separation verhaal. En dat heeft ongelooflijk veel haken en ogen, maar hopelijk wordt het wat.
En de IPv6-routes, mogen alleen slash 32 zijn of slash 48, of zijn er boundaries of
eigenlijk al stukjes dan? Wat je ziet is dat in theorie is het volledig classless. Dus het kan een slash 126 zijn of een slash 4, maar in praktijk zie je dat de slash 64, die is nu vrij hard, staat die in een aantal RFC's, dat eigenlijk praktisch gezien kan je daar niet meer van afwijken, dat een subnet een slash 64 is. Vervolgens is het zo dat de huidige regels die zeggen van iedereen die wil, die kan een slash 48 krijgen. Eigenlijk heb je drie keuzes. Eén los adres, een slash 64 of slash 48. Dan zitten ze te denken, misschien moeten we daar maar een slash 56 van maken. Maar voorlopig is het slash 48. ISP's krijgen minimaal slash 32. En dat staat ook in een aantal documenten van filter gerust op slash 32. En vervolgens staat verderop in het document, oh ja, we geven ook nog slash 48 uit. En dat had ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden toen ik via Access for All had ik eindelijk ontdekt dat de F-root server, dat die IPv6 adres was. Ik doe een traceroute, kom nergens. En dat werd gefilterd omdat de slash 48 is die ARIN dus aan root servers en dergelijke uitgeeft. En dat wist Access for All niet, dus die filterde hem uit. Ondertussen weten het meeste mensen het wel, dus het wordt niet meer gefilterd, maar het blijft een beetje knullig, vind ik allemaal. Die documenten waar het in staat, die zijn ook nog steeds niet geüpdate na 3 jaar. Even kijken, dus wat je ziet is, dat in principe wat je doet in IPv6 is alles wat een langere prefix is dan slash 32. In het algemeen, dat filtert hij uit, behalve die paar blokken waar die slash 48's voor de root service en dergelijke uitkomen. Waar je dus voor uitkijkt is dat je, wat je wel ziet in bijvoorbeeld IPv4, is dat iemand heeft een slash 16. En intern gebruiken ze die, maken ze daar sloot slash 24 van voor verschillende klanten. En af en toe dan gaat het filter even mis en dan lekken al die slash 24's naar buiten. Als je dat in IPv6 zou hebben met slash 48's, dan kan één ISP met een slash 32, die kan 65.000 slash 48's de wereld insturen. En nu is de IPv6 route niet te bel 800 routes. Dus als je dan naar 65.000 gaat, dan houdt het op. Dus dat zal nu misschien nog niet gebeuren. Maar dat zal ongetwijfeld een keer zal iets in die richting gaan gebeuren. En dan hebben we natuurlijk lol. Dat vind ik lachen. Dus daarom raad ik mensen wel aan om die slash 32 te filteren. Behalve die blokken, die speciale blokken voor die micro allocations, zoals ze dat noemen.
Wat voor toekomstige routes ook rekening houden? Is alleen slash 32 adverteren of is eigenlijk aan de ISP wat adverteren? En is gewoon een beetje best practice van, nou ja, zien we wat je doet, maar ja, je hebt meer kans als je slash 32 doorkomt.
Dat is een goede vraag. Wat je dus ziet is dat op een aantal plaatsen wordt die slash 32 genoemd. Er is niemand die zegt van je moet op slash 32 filteren. En het aantal jaar geleden werd ook slash 35 uitgegeven. Dus het is niet zo dat je nooit iets anders, iets een langere prefix dan een slash 32 tegen zal komen. Maar wat je wel ziet is dat de logica is van iedereen krijgt minstens een slash 32. En al die mensen die een slash 35 kregen toen, hadden ze al gereserveerd, die hebben alsnog de slash 32 waar die slash 35 in viel gekregen. Dus niemand, geen enkele ISP heeft een blok dat kleiner is dan, dus een langere prefix, dan een slash 32. Dus waarom zou ik dan dingen doorlaten? Je kan zeggen van oké, okay, maak er twee slash 33's van als je iets met traffic engineering wil doen of balanceren van verkeer. Maar dan met slash 34, 35 heb je dat wel gehad en meer is niet nodig.
En die slash 48 bij de rootservice-resultaat, is die als slash 48 uitgegeven of valt die weer onder een slash 32?
Dat is echt een slash 48.
Dat is eigenlijk voor de fout van ARNIP dan?
Nou, wat er gebeurt is dat ze... Dus de linkerhand, rechterhand, die werken onafhankelijk van elkaar. En ja, zoek het maar uit. Zorg maar dat je weet dat allebei de handen, dat ze ook allebei wat anders vertellen. Er is dus een document waarin staat van we gebruiken een minimum van slash 32, zodat je kan filteren op briefingslengte. En dan vervolgens ergens anders staat van we hebben ook micro-allocations van slash 48. Dus ja, wat ik zei, ik vind het allemaal nogal amateuristisch, maar dat, zo gaat dat nu helemaal.
Als je een slash 32 toestaat, krijg je dus een maximaal theoretische routekanaal van 4 miljard routes.
Nou, op dit moment wordt 1/8 van de IPv6 adresruimte gebruikt, dus 2.000.000.3. En daar kan je dus er gaan 3 bits gaan eraf. Dus heb je 29 bits, kan je een 500 miljard plus nog wat. Dus iets van 550 miljoen of zo. Dus dat kunnen we vooruit. Hoewel je wel moet zeggen, er zijn een aantal grote ISP's, met name hier in Europa, die bijvoorbeeld slash 20 krijgen. Of iets tussen, in elk geval een groter blok dan een slash 32. Dus dat komt wel voor.
Als ze een slash 20 krijgen, zal ze voor hun klanten waarschijnlijk die wel op een deel slash 32 sturen. Dus dat ik zelf multi-hond willen zijn. Dus krijg je ook voor die verkleining van de adresruimte.
Ja, je zou het als een hele sloot slash 32 inderdaad kunnen gebruiken, dat weet je nooit. Het
maar kan. Ik denk niet aan dat iemand een slash 20 adverteert en die vervolgens alleen maar zeg maar op slash 20 boundary multi-hond is.
Ja, het is ISP, hè? Daar gelden natuurlijk wat andere logica voor dan voor eindgebruikers. Het probleem is als jij één prefix de wereld instuurt en je doet dat bijvoorbeeld in heel Europa. Dat als iemand in Portugal met jouw netwerk verbonden is, die heeft een pakket voor een klant van jou in Nederland, dat die jou dat pakket in Portugal al geeft, want dat zit binnen die slash 20. En dan vervolgens, dan moet jij het dus helemaal naar Nederland halen. Terwijl als je bijvoorbeeld zou zeggen, ik heb een slash 32 voor Nederland, dan moet die Portugees het misschien eerst hier naar Amsterdam brengen, voordat het bij jouw netwerk komt. Dus dat is ook de reden waarom wat je ziet dat veel blokken steeds kleiner, dat alles in steeds kleinere blokken gehakt wordt. Even kijken. Dit kan je allemaal nalezen in dat hoofdstuk wat online staat. Wat wel interessant is, is bij IBGP, dus BGP intern in je eigen netwerk, dat de regel is dat je dus tussen al je BGP routers, dus iedere router moet een sessie met iedere andere hebben. Dus dat wil zeggen, als je twee BGP routers hebt, moeten die een sessie met elkaar hebben, heb je er 3. Moet nummer 1 sessie met 2 en met 3 hebben, nummer 2 met 1 en met 3 enzovoort. Dus dat loopt gauw uit de klauwen als je hier kan zien. Daar zijn een aantal technieken voor om dat te voorkomen. Dat is allemaal ook pas later na 1771 bedacht. Een daarvan is routereflectie. Die regel dat iedere router met iedere andere moet praten binnen het eigen AS, is om te zorgen dat je alleen maar een prefix hoort van de route, van de router waar die prefix het AS binnenkomt. En nooit via een omweg. En op die manier heb je dus nooit lussen. Want je krijgt altijd direct van degene waar het vandaan komt. Bij routereflectie, routereflectors, daar zo wordt die regel wordt om zeep geholpen. En er worden wat extra attributen gebruikt om alsnog interne lussen binnen het AS te detecteren. En op die manier hoef je dus niet meer iedere client, dat een client is dus een router die geen routerreflector is, hoef je met iedere andere router te laten praten, maar alle routerreflectors wel. En je hebt ook nog routers die zelf geen client zijn, maar wel met alle routerreflectors praten. En dat zijn non-client peers. Wat je ook kan doen is de AS en sub-AS ophangen, ophakken. Dat is dan een confederation. Roep maar wat.
Ja, je volume.
Volume, oké. Okay.
Wat
okay.
Helemaal mis is waarom je BGP intern draait.
Wat zeg je?
BGP is het iets dat op de rand van je netwerk zit. Wat is IBGP?
Intern BGP. Maar dat was het korte antwoord. Het lange antwoord is... stel nou... je hebt een klant. Nou, laten we even eindje vooruit bladeren. Ik zei vooruit. Oké. Stel nou... je bent AS100... en je hebt een aantal klanten of een aantal netwerken ver weg die aan jou gekoppeld zijn en je hebt ASX. En vervolgens wil jij die routinginformatie van AS200 naar ASX doorgeven. En hier is dat makkelijk, want je ziet maar één blokje. Maar in de praktijk zal je natuurlijk zien dat misschien is AS200 wel in Portugal hadden we het al over, dat is misschien in Lissabon, terwijl X in Helsinki is. En je snapt natuurlijk dat je niet één router hebt die zowel Helsinki als Lissabon bedient. Dus daar zitten een aantal routes tussen. En als AS200 nou een prefix naar jou stuurt in Lissabon. En ASX moet die prefix ook zien in Helsinki. Omdat ASX misschien weer multihand is. Dus die met meerdere ISP's praat. Dus al die prefixen wil zien. Zodat hij voor iedere prefix kan zien welke van zijn ISP's de beste is. Dan moet hij dus... die prefix van AS200 zien. En die moet dus via die verschillende routers binnen AS100 moet die doorkomen bij ASX. En dat wil dus zeggen dat er op de een of andere manier BGP noodzakelijk is tussen die router in Lissabon en die in Helsinki. Anders dan komt die BGP-informatie niet het ijs uit. Is dat enigszins duidelijk?
Op punt niet, inderdaad. Er is natuurlijk een TCP met die tussen twee routers, dus kunnen we gewoon elkaar praten.
Welke? Welke routers?
Als je een router hebt in Lissabon en eentje in Helsinki, de rest van deze PDP-pakket is mogelijk. Dus je kunt natuurlijk BGP verbinding opzetten van elkaar toe.
Ja, dat is toch ook wat er gebeurt als IBGP.
Oh, okay. Oh, inderdaad, ja.
Het is alleen zo dat je dus intern in een verstandige system maak je dus ook voor BGP-connecties, dat is de nieuwe monteur. En die heb je nodig om de kaart aan elkaar te buiten, zoals iemand zegt. Als je twee routers hebt die niet met elkaar verbonden zijn via het BGP-netwerk, kan er ook in BGP-informatie uitwisselen. Dus het is logisch dat als je informatie wilt uitwisselen, dat je ook intern die BGP-connecties om die informatie uit te wisselen moet hebben.
Dit gaat eruit van een autonoom systeem waarop meerdere plekken verbonden is met het internet.
Ja, zoals daar.
En op al die plekken wordt BGP gesproken. Al die plekken staan bij BGP-routers, dus ja, het gaat allemaal naar buiten, maar die moeten onderling ook communiceren.
Ja, want anders heb je een disconnected BGP-netwerk. Ja. Nu kun je dus de BGP-informatie die van de ene kant komt, kun je die doorgeven aan de andere kant. En dat, daarom moet je, maar wat interessanter is, misschien is om te beantwoorden waarom het een full mesh moet zijn. Dat is daarmee nog niet.
Dat heeft wel uitgelegd.
Wat?
Moet er wel zo komen.
Om?
Loops te voorkomen.
Oké, zo hebben we net dat even niet goed voor. Ja, nee zeker.
Oké, okay. Dat was... voordat ik hard begon te praten.
Ja.
Nou, confederatie wil zeggen sub-AS en dan de full mesh binnen het sub-AS en tussen de sub-AS onderling, daar zo wordt een soort vage IBGP, EBGP variant gedraaid. Het voornaamste verschil is dat je daar dus niet de full mesh van sub-1 sub-AS naar het andere nodig hebt, dus dat maakt alles makkelijker. Je ziet dat ondertussen grotere AS'en die gebruiken vrijwel allemaal routereflectie, confederaties, dat is geloof ik iets op zijn retour, maar het wordt vast ook nog wel redelijk wat gebruikt in echt grote AS.
Maar dan moet je dus in principe een ander AS-nummer weer aanvragen? Om...
Nee, wat je hebt is dat je gebruikt, je hebt net als dat je RFC 18, 19 en 18 hebt, voor adressen heb je ook RFC 1930 en die gaat helemaal over AS'en. Die heeft een klein stukje waar ook wat staat over privé AS-nummers. En dat zijn alle vanaf 64.512. Dus je hebt 1536 of 1535, want de allerlaatste mag je niet gebruiken. Die heb je, kan je gewoon intern gebruiken, dus alles boven 64.511. Nou, een totaal ander verhaal is loopback-adressen. Wie van jullie weet hier al wat over hoe je loopback-adressen gebruikt op een router? Doodse stilte. Hebben jullie wel eens gezien of een router, dan bedoel ik niet zo'n Unix-machine die wat routingprotocol draait, maar een echte router, of die een loopback-adres heeft?
Ja.
Welk adres was dat?
Oh, 127. Dat is niet standaard.
Nee. De grap is, bij een host, dan zie je, dat gebruik je 127.0.0.1 of .1 in IPv6. Om met jezelf te praten. Dus wat je doet is dat je bijvoorbeeld naar een daemon die lokaal draait, connect op dat adres. Maar routers die hebben meestal niet zoveel daemons lokaal draaien. Wat die willen is communiceren met andere systemen, maar toch op een loopback adres. En wat is nou de logica van een loopback adres? Dat is namelijk een loopback interface is een interface wat nooit down gaat. En op het moment dat jij in dit geval hier bijvoorbeeld, heb je router 1, die heeft links A en B. En die wil communiceren met router 4, die heeft X en Y. En dan doet hij bijvoorbeeld van interface A via port 2 naar interface Y op router 4. Maar stel nou dat er wat down gaat. Dan zal die zo moeten communiceren. Via interface B naar interface Y. Dus op het moment dat hij hier zo een TCP-sessie heeft die dit adres gebruikt naar dit adres, dat werkt niet meer. Want die interface zijn down, dan zijn die IP-adressen down. En zelfs als ze niet down zouden zijn, zou die misschien niet weten hoe die er komt. Omdat de routing niet volledig is. Dus wat je doet is, je maakt op zo'n router maak je loopback-adres wat nooit down gaat. En of je het nou via interface B of interface A bereikt, dat maakt niet uit. Zolang je naar een routingprotocol draait, dat zorgt dat het hele netwerk dat adres kent. En loopback-adressen, die hebben dus een echt adres bij routers. Je kan er ook meerdere hebben. En dat is ontzettend nuttig voor bijvoorbeeld IBGP. Want je hebt één IBGP-sessie tussen twee routers. Dus je hebt niet voor ieder mogelijk adres, ieder interface een aparte IBGP-sessie. Je hebt er gewoon één. En of die vandaag dan via interface B gaat en morgen via interface A, is niet relevant als die sessie maar up blijft. Dat is ook erg handig voor het maken van je MRTG-statistieken en al dat soort dingen.
Moeten dat internetadressen zijn of mogen dat
marktadressen zijn? Het mag allebei. Mag zelf weten. Wat zeg je?
Het is alleen maar voor je TCP-sessie.
Ja, het voordeel is als je het inderdaad interne adressen maakt, die kan je makkelijk filteren naar buiten. Dus daar kunnen mensen je routers niet aanvallen. En dat kost je geen adressen. Het voordeel van extern is dat je ze bijvoorbeeld ook van buitenaf naartoe kan als je het van buitenaf wil managen. Dus wat je wel ziet is als mensen beginnen met zo'n netwerk, dan zetten ze ergens zo'n mooie bastion host neer. Dan ga je eerst daarna met SSH en dan kun je daarna naar de routers. Dan komen ze erachter als er wat mis is met het netwerk, dan kom je ook niet op je bastion host, dus dan kom je er nooit meer in. En dan is het misschien toch wel handig om dat wat anders te regelen. Oké. Hadden jullie al enig idee over het verschil tussen peering en transit? Of wat peering in het algemeen is? Oké. Dan slaan we dit over. Ik kan het nalezen. En wat voor policy je in BGP moet gebruiken om peering dan wat transit voor elkaar te krijgen? Nee. Oké. De grap is dat de routers zijn hetzelfde, de kabels zijn hetzelfde, de protocollen zijn hetzelfde. Het enige wat verschil maakt of een bepaalde verbinding, een bepaalde BGP-sessie, een transit-sessie is, of een peering-sessie of een klant-sessie, is welke filters je erop zet. En voor transit, wat je doet is, even kijken. Ik had hier jullie X al laten zien. X heeft een klant Y. En je ziet dat X die levert transit aan Y. En hij levert peering aan Z. En dat gaan we hier zo even uitleggen. Oké. Hoe maak je transit? Dat wil zeggen dat X geeft transit aan Y. Dat wil zeggen X roteert pakketten van en naar Y. Die van Y afkomen naar ver weg. Die van ver weg komen naar Y. X die geeft aan al die andere eisen de prefix van I door van stuur mij pakketten voor deze prefix, dat laat hij door. En X die stuurt ook aan I van de hele wereld, alle prefixen die bestaan, kan je via mij bereiken. Dus I die kan willekeurig iedere bestemming via X bereiken. En die twee filters die zorgen ervoor, of eigenlijk zijn dat niet eens filters, je laat het gewoon transparant door. Die zorgen ervoor dat X transit levert aan Y. Maar hoe werkt dat nou voor peering? X peert met Z. Dat wil zeggen dat X aan Z adverteert. Dit is Y, mijn klant. Dit is X, dat ben ik zelf. Alle pakketten voor die twee mag je naar mij toe sturen. De rest van de wereld hebben we het niet over. Je kan die niet aan te pas, wordt uitgefilterd. Z doet precies hetzelfde. Die zegt, mijn klanten, mijn eigen prefix, stuur maar naar mij. De rest van de wereld wordt uitgefilterd. En dat wil dus zeggen dat netto dat alleen verkeer tussen X en Y over die BGP-sessie gaat. En dat zie je hier zo met een mooi wolkje weergegeven. Dit is een voorbeeld over hoe dat nou allemaal werkt met transit en peering. Vinden jullie het interessant als ik dit uitleg? Oké, dan gaan we dat doen. Let op.
Zijn jullie ervan?
Ja, als jij het al verteld, we weten volgende week niet wat vertellen. We hebben volgende week de presentatie hierover.
Over dit specifiek.
Ja, niet om dat specifiek, maar
okay.
Niet met die getalletjes.
Nou, het staat toch in mijn boek, dus zou toch niet meer uit je hoofd leren als je daar in cijfer op gebaseerd is. AS1 is enorm ISP, AS2 en 3 zijn kleine ISP's, AS4, 5 en 6 dat zijn klanten, AS4 is multihand, AS5 en 6 niet, die hebben één ISP. AS1 stuurt een default route de wereld in. Even kijken. AS2 en 3 die sturen niks de wereld in. AS4 die stuurt 164.0.0.0. AS5 165.0.0.0. En AS6 je raadt al 66.0.0.0. Oké. En dan vervolgens zijn dit de routingtabellen die je daaruit krijgt. Default van AS1 die gaat hier zo naar AS3. Dus die staat hier default. AS-pad is alleen 1. Daar komt hij vandaan. Hier hetzelfde. En dan krijg ik bijvoorbeeld 6. Die krijgt de default door met 3-1. Dus die zegt 3-1. Zeg maar dat duidelijk is. Oké. Hier hetzelfde. Hier hetzelfde. Wat wel interessant is. Het ISP2. Die stuurt die default die van ISP1 heeft. Die stuurt hij weer door naar AS4. Dus AS4 heeft hem rechtstreeks van AS1, maar ook via AS2. Dus AS-pad 2-1. Je ziet hier dat haakje staan. Dat zet Cisco's erbij als je in de BGP-tabel kijkt van welke ze het best vinden. En dat is hier natuurlijk niet met het kortste AS-pad de rechtstreekse. Vervolgens stuurt AS4 zijn eigen prefix de wereld in. En je ziet daar staat nog geen AS-pad achter. Zijn eigen AS-nummer wordt pas toegevoegd op het moment dat de update naar buiten gaat. Dus als je in zijn eigen routingtabel kijkt, staat die er nog niet. Dus die staat hier, 4. Staat hier, 4. Hier staat hij ook, 1-4. Want die komt van deze. Je ziet dat hij hier zo, staat hij ook 2-4. Eigenlijk komt dat niet. Want ofwel deze stuurt hem met deze, dan stuurt deze hem niet terug, of omgekeerd. Maar dat we zijn. Deze, die krijgt hem ook door. 5 krijgt hem 2. Dus je ziet, ze staan 2-4. En 6 krijgt hem van 3, dus dat staat hier zo. Maar 3 krijgt hem niet rechtstreeks. Die krijgt hem via peering hier zo, dus hier van 2-4. En hij krijgt hem via transit 1-4. Nou, wat is nou de grap? Peering kost je geen geld. Als je die kabel eenmaal gelegd hebt, dan kost je betaalt niet aan je peer. Je betaalt alleen voor transit. Dus je stuurt liever je verkeer via peering als je die mogelijkheid hebt. Kijk, als het niet anders kan, stuur je wel met transit. Maar als je de keuze hebt, dus zet je bijvoorbeeld de local preference, die zet je hoger. En dus je ziet 164.0.0.0, 2, 5. Sorry, 2, 4. En die wordt dus ook hier doorgegeven. 3, 2, 4. Als op het moment dat deze kabel doorgaat, dan zal die deze activeren. 1, 4. Dan komt hier verstaan 3, 1, 4. Op dezelfde manier gaan de routes van deze twee hier zo naar boven en hier. Vragen hierover? Oké. Maar uiteindelijk moet je toch betalen als hij bijvoorbeeld van 6 naar 4 zou gaan. Zou je bij dat stukje transit zou je toch alsnog moeten betalen?
De transit loopt van AS2 naar AS4 en 5 en van AS3 naar AS6. En dat wil zeggen dat AS4, 5 en 6 die betalen aan die hogere transit. Maar dat is hun probleem. Tussen 2 en 3 geldt dat natuurlijk voor zijn klant. Dus als zij verkeer daarover sturen, dat levert geld op. Dat kost ze geen geld. En je kan dus zelfs ook nog hebben
dat bijvoorbeeld. Deze heeft dus de keus van stuur het rechtstreeks, levert mijn geld op. Of stuur ik het zo, dat kost mijn geld. Nou, niet raden wat hij doet. Maar deze kan zeggen van, ik wil helemaal niet zoveel verkeer via deze. Ik zet hier zo, maak het AS-pad deze kant op langer. Dan zal deze toch zeggen, ik gebruik mijn local preference. De klant krijgt hoge local preference. Dus ongeacht zijn AS-pad stuur het toch zo. Kan deze weer hier een community opzetten, waardoor de router van deze de local preference weer verlaagt. En vervolgens dan wordt die route hier, die wordt onderdrukt. Dan zal hij toch via deze sturen. Onder de wereld van de BGP. Wat zeg je?
Klant heeft wel een waterproof.
Nou, dat niet. Maar wat je ziet is dat als klanten maar genoeg zeuren en het klanten zijn die genoeg geld opleveren, dan kunnen ze natuurlijk een hoop voor elkaar krijgen. En wat je ziet is dat kan je dus gebruiken op het moment dat AS4 zegt AS2, dat is mijn backup verbinding. En normaal wil ik alles via AS1 hebben. Dat is voor AS2 niet zo ideaal. Dat betekent dat die verkeer wat die eigenlijk rechtstreeks zou kunnen sturen over een betaalde verbinding, dat hij dat zelf voor moet betalen. Maar ja, op het moment dat hij die backup verbinding niet zou leveren, dan zou hij dat ook moeten doen. Dus netto is hij niet slechter af dan dat wanneer ze geen klant waren. En ze betalen wel voor die verbinding. Dus het is nog altijd beter dan niks. En dan moeten ze gewoon zorgen dat ze betere kwaliteit leveren of een lagere prijs. En dan willen ze het wel dat ze het rechtstreeks sturen. Dus dat is gewoon hoe het werkt. Want het rotte voor ISP's is dat klanten die hun eigen prefix hebben en BGP draaien, die kunnen binnen 10 minuten, niet overdrijven, die kunnen binnen 1 dag kunnen ze een nieuwe ISP hebben. Dus gewoon een kabel en de BGP-sessie in klaar. Dus het hoeft niks down te gaan of zo. Dus dat soort klanten, die kan je niks wijs maken. Die moet je gewoon een goede prijs voor goede kwaliteit bieden, anders zijn ze weg. Terwijl andere klanten die niet multi-home zijn, die moeten hernummeren. Dus dat duurt een maand. En dat is een hoop hoofdpijn. Dus daar kan je nog wel een beetje moeilijk tegen doen en die zijn niet zo snel weg. Maar multi-home klanten, dat is aanzienlijk lastiger. Oké. Multilateral peering, multilateraal, mooie kreet. Dat is dat iedereen peert met de routeserver. Vervolgens de routeserver die deelt op die routes weer naar iedereen uit. Het leuke daarvan is het nextop-adres. Dat blijft het nextop-adres waar de route vandaan komt, niet van de routeserver. Zoals dus je bijvoorbeeld zo'n routeserver op een exchange hebt staan, dan de routes gaan weliswaar via de routeserver, maar het verkeer gaat rechtstreeks. Je kan daar meer over lezen bijvoorbeeld bij Open Peering. Die hebben zo'n routeserver op de AMSX.
Is dit de toekomst? Gaat iedereen dat doen? Of weet je steeds problemen die zeggen van, we doen liever zelf in de hand houden, maar wie weet je
uiteindelijk. Dat laatste, dat is toch wel de populaire opvatting van dat ze mensen die voor zelf in de hand hebben.
Is dat nu? Of is het omdat mensen een beetje bang zijn om daarin te gaan? Of is het eigenlijk wel, zit er ook wel redenen voor ons?
Nou, wat je ziet is hier in Nederland dat een heleboel kleintjes dat die wel aan de slag gaan met open peering. Dat ze zo'n sessie opzetten naar de routing server. Maar dat de grote dat die niet willen. En de kleintjes willen natuurlijk wel met de grote. En er zijn een hoop grote die willen niet met de kleintjes. Dus het is echt hoe groter je bent, hoe meer je neerkijkt op de kleine. Je wil alleen met mensen die nog groter zijn dan met mensen die even groot zijn pieren. Maar er zijn bijvoorbeeld een club als Access for All die peert wel met de meeste mensen. Maar die willen niet met open peering. Dus als je met Access for All verkeer wil uitwisselen als kleine ISP, dan zal je dus dat rechtstreeks moeten doen, via een rechtstreekse verbinding. En wat je dus ziet is dat op die manier dat de meeste mensen toch ook rechtstreeks doen. Dat er maar weinig mensen zijn die echt zeggen van open peering is genoeg, multilateral. Maar je ziet wel dat ze er vaak mee beginnen en dat ze het als backup achter de hand houden. Dat is elders, is dat wel wat anders. Maar er zijn ook veel plaatsen waar helemaal geen multilaterale peering is. Dus wat je ziet, ik heb niet het idee dat de wereld aan het voorover is. Nou, dan hebben we nog een interessante gegeven op het moment dat je aan meerdere internet exchanges verbonden bent. Van dan heb je nog meer hoofdpijn, want dan moet je niet alleen bepalen van naar welk AS je een pakket stuurt, maar ook op welke locatie je dat doet. Dus als je bijvoorbeeld hier kijkt, dan zie je dat klant B in Chicago onderaan, die stuurt het pakketje naar klant A in Chicago bovenaan. Dus B is een klant van ASB en A is een klant van ASA. Die zitten allebei in Chicago. In Chicago heb je een network access point. Dat is allemaal wat ouder. Dat is minder relevant tegenwoordig. Maar ja. Dus je ziet, dat kan je mooi in Chicago houden. Dus dat werkt allemaal hartstikke goed als je zo snel mogelijk het verkeer bij het andere AS dumpt. Maar op het moment dat die klant van A, dat die in Washington zit, waar je het mee E-Step zitten, dan zie je dus dat ASB die dumpt het verkeer zo snel mogelijk bij ASA. Dat gebeurt dus van B naar A in Chicago. En van A naar B, dat gebeurt in Washington. Dus dan krijg je dat verkeer asymmetrisch gaat lopen. Dat is bijeffect van de early exit of hot potato routing. En dat is wat BGP standaard doet. Omdat een van de regels binnen BGP is, pak de route met de laagste metric voor het next hop adres in je interne routing protocol. Duidelijk? Oké. En dan heb je, eens even kijken. Oké, hier had ik het over, maar dat zagen jullie nog niet. Dat is een beetje flauw. Wat je hebt is, als je late exit doet, dat wil dus zeggen dat hier zo dat B zou zeggen van stuur het eerst naar Chicago en dan gaat het pas naar A. Het rotte daarvan alleen is, hoe weet B dat het naar Chicago moet en niet naar New York of Palo Alto of wat dan ook. Dus als je late exit gaat doen, dan heb je een heel groot risico dat je bijvoorbeeld, weer terug moet naar Chicago of iets in die geest. Dus dat heeft wel, het heeft het nadeel dat je het meer grotendeel over je eigen huis stuurt, maar ook dat je het misschien de verkeerde kant op stuurt.
Maar je had ook een aantal volgens mij, dus je weet hoe ver iets zit.
Ja, maar dat is nog één hop, is B naar A, dat is één hop.
Ja, dat is kort. Dat zie je.
Of het nou hier gebeurt of hier, dat is allebei één hop. Dat zie je bij BGP niet, dat is het probleem. Ja,
dat maakt het niet uit. Dat als het een AS is, dat het maar een AS is, dat dat pakket er dan langer over doet.
Dat is inderdaad één theorie, maar je stuurt het ook langer over je eigen netwerk, dus misschien is het toch niet zo goed. Maar wat je ziet is dat af en toe mensen deals maken, of dat ze bijvoorbeeld hebben van, ik heb weliswaar een verbinding naar Brussel waar een exchange zit, maar dat is een klein rotverbindingje. En ik heb een verbinding naar Amsterdam en die is heel groot. Dus ook al is het een omweg om het via Amsterdam te sturen, stuur ik maar lekker via Amsterdam in plaats van Brussel. Dus dat soort dingen heb je dan. Nou, de Global Routing Table, dat is eigenlijk een routingtabel van de hele wereld. En dat is niet specifiek hoe je hem op één plaats ziet, maar dat is meer de routingtabel van het hele internet in het algemeen. Die bevat nu ongeveer 175.000 routes. Nou, 2 jaar geleden was ik hier ook. En toen stond er 130.000, dus je ziet dat redelijk vlot gaat. Wat je ziet ook is dat een hoop van die dingen, die hoeven er niet in te staan, hebben mensen een /20. En dan hebben ze bijvoorbeeld 4/18, hebben ze ook nog erin staan. Die ze in verschillende steden de wereld in sturen of via verschillende ISP's. Terwijl die /18, ik bedoel van 4 in Nederland gezien, is dat voor een Amerikaanse bestemming. Die wijzen allemaal naar Amerika, dus ik hoef ze niet te zien. Maar ja, als ze er eenmaal in zitten, krijg je ze er moeilijk weer uit. Al te erge rampen te voorkomen, filteren mensen op prefixlengte. Dus alles onder een /24 en IPv4 kan je schudden. Als je precies de grootte van het blok gebruikt van je Regional Internet Registry, zoals RIPE, dat wordt altijd geaccepteerd. Als je iets gebruikt tussen /24 in en wat de standaard lengte is van de Regional Internet Registry in die in de grotere prefix waar je in zit. Bijvoorbeeld dat kan anders zijn voor 80.x.x.x of 192.x.x.x. Als je daar dus tussenin zit, dan zou je in principe problemen kunnen hebben, maar over het algemeen valt het wel mee, met name hier in Europa en Amerika zijn ze iets strenger. In IPv6, nou, ongeveer 800 routes, dus dat daar hoef je niet voor te laten. ISP's die sturen minimaal een slash 32 de wereld in. Multihoming kan niet, dus eindgebruikers die hebben niks. Hoewel dat, daar wordt drifter over gezeurd. Dus misschien als ik hier volgend jaar weer zit dat het een ander verhaal wordt. En dan heb je 648 waar ik het over had. Wat je wel ziet is dat vroeger dan gebruikte iedereen IP-tunnels en dan kon je makkelijk van hier naar Japan en terug en zo. En er zijn nog steeds wel mensen die het leuk van tunnel hebben en dan zeggen van je mag wel via mijn tunnel hoor. En dan krijg je transit van bijvoorbeeld van hier naar Amerika van iemand. En dat gaat dan via een transit IS in Japan. Nou, daar word je niet blij van. Dus vaak zijn die ijspaden ook erg lang. Maar gelukkig wordt dat snel minder nu. En dat is ongeveer het verhaal. Maar jij had nog een vraag.
Stel dat je in het aanzicht met iedereen zou peren, hoeveel procent van de routebevel zou je dan ongeveer lokaal krijgen?
Goeie vraag, dat is wel interessant. Even denken. Ik zit even te denken van, ik heb daar niet rechtstreeks het antwoord op, maar ik zit even te denken hoe je erachter zou kunnen komen. De AMS-X zelf, die peert met nagenoeg iedereen. Dus AS1200. Dus, en die hebben ook zo'n looking glass. En dat betekent dat ze een router hebben waar je dus vragen aan kan stellen wat er in zijn routingtabel staat. Dus misschien dat het ook mogelijk is om daaruit te halen van hoeveel prefixen die krijgt. Maar ja, voor hetzelfde wat je ziet is dat de 90% van het verkeer gaat naar 10.000 prefixen. De andere 165.000 die zijn niet zo belangrijk. Dus het aantal prefixen dat zegt nog niet zoveel over hoeveel verkeer je kwijt kan. Maar wat je wel ziet is dat de helft van de routes, nou de helft, een groot aantal routeservers, clubs als Google, BBC, en echt, noem het maar op, het komt allemaal in Amsterdam langs. En alle grote transit ISP's, de tier 1, zoals ze dat noemen in Amerika, dat wil zeggen diegene die zo groot zijn, dat er niet eentje is die nog groter is waar ze transit van kunnen kopen. Dus die al hun verkeer dat niet naar hun eigen klanten gaat, dat wisselen ze via peering uit. Er zijn een stuk of 12 of zo die dat doen. En beneden die 12, dan zal je een van die 12 moeten hebben als transit of meerdere ervan. En van die ongeveer 12 die zo groot zijn, is minstens de helft die zit ook in Amsterdam. Dus dat wil zeggen dat als je inderdaad met iedereen zou kunnen peeren, wat je dus nooit lukt, dan zou je waarschijnlijk zeker 60-80% van je verkeer kwijt kunnen over Amsterdam. Wat ook veel uitmaakt natuurlijk is of jij over al je verkeer Nederlands is of juist over de hele wereld. Wat je ziet is dat als je dingen doet die met name het Nederlands publiek aanspreken, dat sowieso je makkelijk over de 50 komt. Zelfs zonder met iedereen te pieren, met alleen die mensen die over het algemeen wel openstaan voor pieren. Nog meer vragen?
Komen we ooit van BGP af?
ik zie niet dat we in 2020 nog steeds BGP draaien. Want ik heb wel het idee van het heeft nu ongeveer wel het zijn top bereikt. En het is nu alweer de nadelen van verder gaan met BGP ten opzichte van iets nieuws maken. Op het moment dat er iets nieuws in moet, die beginnen nu toch ongeveer wel groter te worden. Dus ik denk dat je nu gaat zien dat zometeen dat als met die hele SBGP, SOBGP discussie, dat wel een interessant moment wordt om eens te gaan denken van zullen we niet gewoon even, in plaats van dat we dat allemaal in BGP gooien, helemaal een nieuw protocol maken. Omdat je dan ook bijvoorbeeld, wat je nu ziet is dat heel veel processing in BGP gaat per prefix. En wat je ziet is, je hebt maar iets van 20.000 eisen in IPv4, maar wel 175.000 prefixen. Dus als je al die dingen per eis kan doen, in plaats van per prefix, hoef je veel minder werk te doen. Dus dat is een manier om alweer efficiënter ermee om te gaan, met name met al die cryptohandel. Dus dat kan interessant zijn. En
als
dat
je dan naar 32 bits AIS-nummers, dan heb je dat. En je doet die berekeningen per AIS-nummer.
Ja, maar er worden maar 20.000 daadwerkelijk op het internet gebruikt op dit moment. Dus ongeacht hoe lang ze zijn.
Is dat niet de uitstel van executie dan?
Wat je wel ziet is in IPv6 is het ongeveer, het verschil is niet factor 8, maar het is factor 1,25. Dus voor IPv6 hoef je het niet te doen. Dus dat is wel weer zoiets. Maar ik denk dat het met die beveiliging dat wel een moment is dat het heel belangrijk is om die discussie te voeren. Het kan best zijn dat er alsnog uitkomt van oké, het is niet zinnig om PGP 5 of iets totaal nieuws te gaan maken. Maar ik denk wel dat dit het moment is om erover na te denken. En zelf, wat ik zelf bijvoorbeeld wil doen, is wat research in de. Om eens te kijken of we niet wat meer linkstate-achtige dingen in interdomain routing kunnen doen. Omdat daarmee kan je toch een aantal dingen die in BGP wat minder optimaal gaan, kan je misschien beter aanpakken. Alleen het probleem is natuurlijk dat in de OSPF moet ieder router het hele netwerk moet die hebben in zijn tabel. Terwijl bij BGP dat je eigenlijk per definitie nooit het volledig overzicht hebt. Want op het moment dat die update uit Japan dat alles up is binnenkomt, is het misschien alweer down in Japan. Dus die moet dan met incomplete informatie kunnen routeren. En dat is in linkstate niet makkelijk.
Onderzoeksproject.
Oh. We proberen nu geld los te krijgen van de Europese Unie onder decreet RING, Routing in the Next Generation. Je wilt niet weten wat de administratieve ellende daaruit te pas komt, dus dat is het, dat is waar ik nu mee bezig ben. En met een beetje geluk lukt dat. En gaan we met een hoop mensen die ook binnen ITF bezig zijn en hier in Europa daar wat mee doen, zodat niet allemaal uit Amerika hoeft te komen.
Ja. Heel goed initiatief. Maar ik denk dat waar Mark ook bedoelde was dat wij een project in juni hebben.
Ja.
Ja. Dus we hebben die maandelijkse research, of een maand durende research projecten, die twee keer per jaar doen.
Ik denk niet dat je het in een maand lukt.
Er zou dus wel een onderzoek naar een onderzoeksvraag gedaan kunnen worden in juni. Dus als jij leuke projecten zou hebben, dan zou je zeggen van hier moet eens naar gekeken worden, onderzoeksvragen op dit terrein, dan zijn er misschien studenten die dat.
Oh, dat is wel leuk. Ik zal eens erover nadenken. Iets wat,
ja,
wat een beetje te behappen is.
Je kunt toch meer doen dan je denkt.
Ja.
Je kan niet alles oplossen in de maand. Dat is volstrekt duidelijk.
Ja.
Op dit gebied.
Ja. Oké, prima. Doe ik.
Maar dus, PGP zal wel met de tijd een keer worden vervangen. Maar er is nou nog geen.
Ja, dat is speculatie. Ik bedoel, we hebben nu 25 jaar IPv4. Want het ARPANET begon oorspronkelijk met een ander protocol. Ik denk niet dat we er heel snel van IPv4 af zijn. Maar het ziet er wel naar uit dat het niet nog eens 25 jaar gaat duren voordat het uitgestorven is. Je ziet ook dat in ongeveer 10 jaar is het opgekomen. Ik bedoel, iedereen heeft het wel over, oh, we komen nooit van IPv4 af. Maar 90% van de mensen die dat zeggen, of 95% of 99%, die draaiden 10 jaar geleden geen IPv4. Dus als ze er 10 jaar over gedaan hebben om van 0 naar 4 te komen, van waarom zeuren ze dan dat het zo moeilijk is om van 4 naar 6 te gaan? Vraag ik me dan persoonlijk even af. Dus ik denk dat in 10 jaar kan een heleboel veranderen. En natuurlijk die allerlaatste printserver die alleen IPv4 doet, die zal nog wel een tijdje doordraaien. Maar ik denk dus dat we over 10 jaar dat we goed op weg zijn met de IPv6, omdat de IPv4 adressen dan gewoon op zijn en dan zal je toch wat anders moeten als je wil groeien. Dat je ziet dat het probleem van de multi-homing, dat niet kan groeien als je het via BGP doet. Dat sowieso de hele beveiliging en de, ja, dat het hele idee dat een IP-adres zowel een locator is. Dus hoe kom je met routing naar die plek waar dat gebruikt wordt, als wel een identifier. Dus het geeft aan wie de eigenaar is van dat plekje op het internet. Dat is ook lastig, dus daar willen we ook vanaf. Dus ik zie wel een hoop dingen gebeuren. Aan de andere kant, veel dingen waarvan je denkt dat moet doodgaan, dat blijft doorleven.
Ja.
Dus het is moeilijk te zeggen. Maar er is iemand daar die misschien daar wat over weet.
Opmerking daarop, want er zijn al van in die 10 jaar zijn ze van 0 naar 4 gegaan. Dus ik zie wel dat ze van 4 naar 6 gaan. Maar in die 10 jaar zijn er natuurlijk wel veel meer mensen en bedrijven afhankelijk van geworden. Dus dan zou het wel weer moeilijk kunnen.
Ja, je bedoelt van toen je alleen maar e-mail deed naar die 3 andere mensen die het ook hadden 10 jaar geleden.
Ja,
toen.
En sites die veel minder waren opgebouwd. E-commerce applicaties en andere afhankelijkheden die je hebt. Allereerst al niet administratie, maar onderhoud aan wat je nu ook remote veel meer doet. Dus ik kan me daardoor voorstellen dat het toch veel lastiger is op die manier.
Ja, nee, ik zie ook wel van, het is niet zo dat je even de knop omdraait en hup, het is gebeurd. Maar aan de andere kant, als je ziet hoeveel er nu over IPv4 gedaan wordt, en dat zo goed als niks daarvan 10 jaar geleden ook op die manier gedaan werd, dan kan je dus blijkbaar in 10 jaar een heleboel veranderen.
Ja.
En dat vind ik voldoende reden om te zeggen, dat betekent dus ook dat we over 10 jaar weer zo'n veranderslag gemaakt kunnen hebben. De overstap van 4 naar 6 is niet zo groot als van Deknet of IPX naar IPv4. Maar daarmee wil ik ook niet gezegd hebben dat het dus geen probleem is en dat we over 10 jaar dat het allemaal geregeld is. Ik wil alleen zeggen dat de mensen die zeggen dat het niet mogelijk is, dat die wel iets te makkelijk vergeten dat we de afgelopen tijd ook al grote stappen in relatief weinig tijd gemaakt hebben.
Er zijn niet heel vaak stappen geweest waar je bijbouwt. Kijk, bijbouwen is makkelijk. Hey, van niks naar iets gaan door iets toe te voegen, dat is niet zo moeilijk. Maar iets afbreken en veranderen, dat is veel moeilijker.
Nou, iets wat werkt afbreken.
Ja, en dat is denk ik ook waar Bas dan zo'n opmerking op te maken. Dat er zitten afhankelijkheden. Mensen hebben dingen gebouwd. Dat tierenland tijdjes bijbouwen kan altijd.
Oké, okay, maar Karst, jij hebt het meeste grijze haar hier, ja, als ik niet per ongeluk iemand oversla. Ja. Van 10 jaar, 15, nee, tussen de 10 en de 15 jaar geleden. Van leg eens een paar woorden uit, wat voor netwerk, dingen, wat voor protocollen, wat voor systemen je toen gebruikte?
Ik gebruikte vanaf, even kijken, ik ben in 1985 begonnen, dus dat is van 20 jaar geleden. Toen gebruikten we seriële communicatie, gebruikten we UDCP en zo om te werken.
Nooit novel file servers gehad, Deknet, dat soort dingen?
Nooit gehad, dus wat dat betreft ben ik al vrij snel
nieuw
opgestapt op IPv4.
Okay.
Maar kijk, het was toen ook allemaal erg kleinschalig. Wat deed je in die tijd met computers? Er waren wat mainframes bij bedrijven?
Nou, dan zal ik je vertellen, van ik werkte in die tijd tussen 92 en 93 bij KPN, toen heette het nog gewoon PTT. Op de helpdesk, dat was ook een dolle pret. En dan hadden we inderdaad, we hadden Tandem mainframes, we hadden Unisys mainframes, we hadden IBM mainframes voor de salarisadministratie, dus dat waren de allerbelangrijkste. We hadden digital machines, je kon niet bedenken in die tijd als dat het bestond en KPN had het. En vooral heel veel dingen gingen met novel file servers. Ja. Dus bijvoorbeeld, even kijken, de e-mail ging via X400. Even kijken, dus die file servers waren heel erg belangrijk in die tijd. De file servers zijn natuurlijk nog steeds belangrijk in kantooromgevingen. Je had X25 communicatie met sommige type mainframes. Ja. De IBM SNA, nou, allemaal totaal verdwenen.
Ja, dat, maar dat was
natuurlijk weinig bedrijven die hadden het in zo'n vorm als zo'n KPN. Natuurlijk omdat die zijn ergens eind jaren 60 begonnen. Die hebben alles gekocht wat los en vast had. En het stond er allemaal in die tijd. En pas vanaf dat moment zijn ze een beetje gaan afbouwen. Maar bijvoorbeeld al die novel file servers, die kwam je overal tegen in die tijd. Of een paar jaar eerder nog wat meer. En dat is allemaal vervangen door IP. Dat is allemaal nu Windows of Unix over IP.
Ja.
En dat is natuurlijk niet alleen een kwestie van bijbouwen. Dat is wel degelijk een kwestie van vervanging.
Van vervanging, goed, oké. Okay. Ik kan hier nog misschien een hele discussie aan toevoegen. Maar dat is misschien niet zo goed als wij een discussie daarover gaan. Maar de studenten daar
het enige wat ik wil zeggen is dat in 10 jaar gewoon veel kan gebeuren.
Absoluut,
en dat sommige mensen dat die nu in deze monocultuur van IP levend, dat die dat onderschatten, die niet terugkijken naar hoe het 10, 15 jaar geleden was.
Dat is zo, maar ik denk dat er toch nog steeds een essentieel verschil zit in het feit dat IP wereldwijde connectiviteit tot stand heeft gebracht. Met andere woorden, het was een killer application die de mensen ertoe gebracht heeft om die grote stap te zetten. Die killer application hebben we op dit moment niet. Ik denk wel dat we hem kunnen maken hoor. Maar dan moeten wij weer als research, en dan zeg ik wij als research, als universiteiten, als researchinstellingen, moeten gewoon opnieuw durven beginnen. Echt iets nieuws durven maken en zeggen, het kan me niks schelen dat de commercie daar op dit moment nog niet aan meedoet. Ik wil niet op dit moment de functionaliteit van het huidige internet vervangen door iets anders. Ik begin met iets nieuws. Wat blijkt hele grote voordelen te hebben op het gebied van beveiliging, op het gebied van allerlei verbeteringen die we kunnen aanbrengen ten opzichte van protocollen zoals ze al bestaan, die op een gegeven moment zoveel meerwaarde voor de industrie zal hebben dat ze gaan overstappen.
Ja.
En dan gaan zij de moeite doen pas om hun legacy systeem te vervangen. We moeten dat nu als het ware helemaal niet willen aanbieden.
Weet je wat in dat opzicht wel grappig is? Het is niet zo dat overal gezegd wordt, maar een aantal mensen wel van dat IPv6, Dat was wel leuk bedacht. Maar eigenlijk is dat nu ook alweer achterhaald. Het verschil met IPv4 is te klein. Ja. Dus we moeten eigenlijk dat gewoon maar overslaan en helemaal opnieuw beginnen.
Ik zou dat
beginnen.
Zeker bij een research gewoon doen. En het leuke van research is, je krijgt allerlei functionaliteit die, laten we zeggen, voor de gewone mensen er nog niet is. High-speed verbindingen. En daar kun je je voordeel uit halen. Als je gewoon weer klein begint met de research community en je maakt iets nieuws. En je gaat dat ook gebruiken. Want dat moet je als researcher natuurlijk ook wel doen.
Dat noemen we in de ITF eat your own dog food.
Ja, eat your own dog food. En als je dat gewoon doet, dan weet ik zeker dat dat de snelste weg is naar een nieuwe toekomst.
Ja.
Voor de rest, als je probeert via de legacy route te doen en mensen te pushen van goh, ga eens wat nieuws doen, want dat heeft zo voordelen. Dan rijd je jezelf volledig vast in de modder. Dat gaat gewoon niet lukken. En dat is denk ik wat Bas ook weet. Het moet gewoon niet uit die hoek komen. Het moet echt uit de hoek van de research komen. Dat is mijn mening. En daar mag veel meer research geld naartoe. En volgens mij begint dat langzaam een klein beetje door te dringen. Dat een verstandige route zou kunnen zijn. Maar goed, dat is een discussie waard. Ik ben met je eens, heel veel kan in 10 jaar, maar de mensen moeten het ook willen. Ze moeten daar een drijfveer voor hebben. En die hebben de meeste mensen op dit moment absoluut niet. Die hebben andere dingen aan hun hoofd.
Ja.
Dan naar IPv4 en IPv6 veranderen.
Ja, precies. IPv6, dat begint nu langzaam. Langzaam, ik denk dat het over 1 of 2 jaar wel die stemming er is. Het is onontkoombaar, dus moet maar. En het scheelt zo weinig. Ach, dat lukt wel. Maar inderdaad, grote nieuwe plannen van we zitten alles op zijn kop. Daar is op dit moment, daar zitten de mensen niet op
dus
te wachten.
Nee, dus dan moet je op de juiste plek doen. Daar wat kan of mag, namelijk in research. Daar is research voor. En research kijkt veel te veel naar hoe kan ik het huidige bedrijfsleven of de huidige maatschappij helpen. Dat moet research helemaal niet doen. Ja, moeten ze misschien ook doen als bijproduct. Maar hun hoofdtaak is juist vernieuwing maken. En dat is iets wat ze veel en veel te weinig doen. Maar goed, dat... is een oude rant, dat willen deze studenten al 3 kwart jaar, denk ik. Ja. Dus,
had dat niet al veel eerder moeten gebeuren dan?
Nou, je kunt toch altijd beginnen. Natuurlijk had het eerder moeten gebeuren. We hebben een aantal jaren in de research gewoon zitten slapen, vind ik. Dan is gewoon niet genoeg geld op de goede plek terechtgekomen. En daar kan je altijd van zeggen, maar, goh, dat was stom, laten we het nu verbeteren. Net als het onderwijssysteem in Nederland, dat is ook de komende 20 jaar voor ons.
Nee, maar het is wel interessant, want ik heb bijvoorbeeld, lid van het Technical Program Committee voor de Infocom 06 geweest. Dat wil zeggen, dat is een grote wetenschappelijke conferentie van de IEEE, dus de mensen die ons de MAC-adressen geven en zo. En daar zie je dus echt alle onderzoek op bijvoorbeeld wifi en routing en al dat soort dingen zie je voorbij komen. En wat je dan inderdaad heel erg ziet, is dat mensen gewoon het alleronderste uit de kan van die we nu gebruiken proberen te schrapen. En daar soms hele slimme dingen doen. Maar dat de mensen die echt totaal nieuwe wegen inslaan, dat is vrij beperkt. Of die komen al helemaal niet voor zo'n conferentie als Infocom opdagen, omdat ze daar blijkbaar dan niet gewend zijn. Maar dat kan ik niet zeggen na 1 keer. Maar inderdaad, het nadeel is natuurlijk wel als je met iets compleet nieuws komt, dat de meeste compleet nieuwe dingen, daar hoor je nooit meer van 10 jaar later. Dus dat is ook wel een uitdaging.
Ja. Maar goed, ik heb genoeg gezegd. Nog iemand anders een vraag voor Ilis? Hij is nu hier als expert.
Ik weet niet hoe ver je daarover kan oordelen, maar wat vind je van de stroming en wat is jouw blik daarop voor de toekomst wanneer tier 1's of tier 2's zeggen van nou... Ik ga een bepaalde software ga ik langzaam versturen zoals AT&T zegt. Of ik ga
dat hele verhaal.
Dus ga ik geld vragen voor mijn content.
Oké. Nou, daar kan ik in één ding kort over zijn. Als zij willen als ze nog meer geld willen vangen, dit telecombedrijf. Want je ziet nu bijna alle internetproviders zijn in handen van telecombedrijven. Als ik zo zit te denken, kan ik er maar één bedenken waarvan dat niet het geval is. Dat is level 3. Dat wil niet zeggen dat er niet misschien nog een paar zijn, maar... Maar de meeste zijn in de handen van de telecombedrijven die allemaal driftig aan het fuseren zijn. Dus ooit werd AT&T opgesplitst, daar begint nu zichzelf weer samen te voegen. Het is net zo'n transformer of zo, echt erg is dat. In elk geval, als die gewoon alleen maar meer geld willen hebben, daar kan ik snel mee klaar zijn. Dat is niet het plan. Ik bedoel, wij betalen iedere maand voor onze lijn. Krijg je zoveel megabit, krijg je nooit vol. Dus je betaalt sowieso al meer dan wat je echt krijgt. En dan willen ze nog van de andere kant willen ze nog meer geld hebben voor dezelfde service. Kijk, dat zie ik niet zitten. Maar wat wel zo is, is natuurlijk op het moment dat je, wat je nu ziet, is dat we eigenlijk al een heleboel jaren zitten we aan 10 gigabit. Dat is de maximale hoeveelheid bits die je door een kabel krijgt achter elkaar, serieel. Je kan wel met allerlei kleurtjes kan je het parallel doen, maar dat is duur, dat wil je niet. Dus wat je ziet is die 10 gigabit, dat is toch een drempel waar we niet echt overheen hebben weten te komen de afgelopen 5 jaar. En dat dus bijvoorbeeld zo'n AMSX, snelste kabel die uit de AMSX komt, is 10 gigabit. Dan kan je wel een heleboel 10 gigabit kabels insteken. Maar dat wil zeggen dat er toch een hoop 10 gigabit bottlenecks zitten. En je kan dus niet makkelijk zeggen, oké, dan gaan we naar 100 gigabit of 1000 gigabit en los het probleem op die manier op als je meer bandbreedte nodig hebt. Dus wat je toch moet doen, 10 gigabit is een heleboel, 1 gigabit is een heleboel, 100 megabit is een heleboel. Maar op het moment dat jij een FTP doet die een gigabit voltrekt en je daardoor die 64 kilobit van je VoIP er niet meer doorkomt, ja, wil je er dan een tweede gigabitlijn bij gaan maken voor die 64K? Dat schiet niet op. Dus dan zal je toch wat moeten doen dat je die VoIP-pakketten voorrang geeft. En zodra je dingen voorrang en narang gaat geven, dan wordt het natuurlijk spannend. Want dan wil iedereen de voorrang en niemand de narang. En bij die bedrijven als AT&T en zo hebben ze daar natuurlijk een hele simpele oplossing voor. De mensen die extra betalen krijgen de voorrang en de rest niet. En dat is natuurlijk voor in hun logica wel heel, heel slim. Maar de meeste mensen zitten daar niet zo op te wachten. En er zijn zelfs in het Amerikaanse congres willen ze daar een wet tegen aannemen. Ik weet niet of dat er door gaat komen. Maar daar wordt niet zo gunstig op gereageerd. Maar uiteindelijk die techniek dat je bepaalde soorten verkeer voorrang gaat geven. Ik denk dat het onontkoombaar is. Ik denk als je dat niet doet dat je gewoon heel stom bezig bent. Omdat je dan waanzinnig veel extra bandbreedte die nauwelijks gebruikt gaat worden moet neerleggen. Alleen maar om die bottlenecks voor die paar type verkeer die specificaties die jitter en de latency niet kunnen verdragen. En je gaat nog meer zien zometeen als je veel meer tv over IP gaat doen. Dus ik denk dat dat onontkoombaar is. Alleen hoe je die vertaalslag maakt naar redelijke open manieren om peering te doen en zo. En dat je intern toch kan zorgen dat die services die het nodig hebben het krijgen. En dat je niet oneerlijke concurrentie gaat doen. Bijvoorbeeld mijn eigen VoIP die ik zelf doe, die heeft voorrang boven die van de concurrenten. Dat is nog iets wat lastig ligt.
Quality of service gebeurt nou namelijk op basis van queues. Dat je wil zeggen, als ik VoIP heb, schuur ik een FTP pakketje. Was het niet interessant om dit soort technologie op te nemen in routing? Dat je zegt, voor dit soort keer kort gewoon een heel ander plans voor een FTP pakket?
Ja, dat is iets waar ik zelf al heel lang, wat ik zelf eigenlijk heel logisch vind, om dat op die manier te doen. Alleen je ziet dat nog weinig opgepakt is of wordt de afgelopen tijd. Maar ik vind dat inderdaad wel de logische insteek.
Quality of service zit eigenlijk veel te laag in het TCP-model ingebed. Dus end-to-end quality of service. Ja, maar ja, dat wordt wel moeilijk. Want dan moet je een pad gaan afspreken. Dan heb je in principe al een end-to-end-serve. Maar als je naar routing kijkt, net als bijvoorbeeld als je naar een dorp kijkt, staat dat verboden voor vrachtwagens. Dan heeft geen zin om vrachtwagens het centrum van je dorp te sturen. Maar met die fiets is wel interessant omdat het korter is. Dus als je een routing ook het afspreekt, zeg maar, HTTP doe ik alleen met de hele dikke verbinding, terwijl ik best gewoon een VoIP over een 10 megabit verbinding kan sturen.
Je ziet in OSPF, daar heb je TOS routing, hè? Type of service. Hoewel niemand dat gebruikt volgens mij. Dus ik geloof dat het er zelf wel weer uitgegooid wordt. Maar je hebt het is er ooit wel ingezet. Maar met BGP heb je dat bijvoorbeeld niet. En dat is bijvoorbeeld iets wat je in je onderzoeksmaand heel goed zou kunnen doen. Van hoe kan ik BGP toepassen op verschillende service levels. Maar dat betekent dus dat je één route, dat je die meerdere keren naar dezelfde neighbor moet gaan sturen. En dan krijg je allerlei interessante bijeffecten waar je rekening mee moet houden.
AMSX heb je nodig een apart VLAN voor de MMS-verkeer en zo. Het is niet interessant om voor VoIP ook een apart VLAN op te zetten. En dan zeg je van VoIP, als je VoIP nog een keer gaat, peer je maar over dit VLAN en dan zorg ervoor dat er enigszins een voorrang op zit.
Ja, dat met VLAN los je het natuurlijk niet op, want dan kan je nog steeds die verstopping krijgen. Maar dan moet je het echt op een ander aparte fysieke poort doen.
Daar hebben ze
me vorige week al verteld. Was er iemand van AMSX hier?
Ja.
Wie dan? Henk Steenman klopt. Oké, als Henk het zegt, dan is het vast zo. maar je weet wat die is, kan nog komen. En dan zal ik je nu vertellen wat de eerste wet van Beinum is. Dat is namelijk, van er is altijd een bottleneck. Van als hij niet op de ene plek zit, zit hij wel op de andere plek. Als er nou ook geen bottleneck is, dan zou het harder moeten gaan dan het nu gaat. En het gaat niet harder dan het nu gaat, dus er is een bottleneck. Even kijken, waar het ging over Velans. Nee, ze hebben bij de laatste meeting waar ik bij was, in november of zo, toen hebben ze ook heel uitgebreid over VoIP gehad. Ik moet zeggen dat ik enigszins in slaap viel, omdat er zaten allemaal van die telecom mensen die het niet snapten. Ik heb ook gezegd van, goh, want ze hebben nu een aparte exchange voor GPRS en zo, hè, MMS en zo. Die weliswaar over dezelfde infrastructuur gaat, maar dat zijn een paar 10 megabit hubs of zo, waar de hele GPRS-verkeer van heel Nederland overheen gaat, bij wijze van spreken. Ik bedoel, niet overdrijven, maar het stelt allemaal niks voor vergeleken met IP. Maar dus ik ga aan vragen van, goh, als je dat apart wil houden van de gewone AMZIX en je VoIP-netwerken, als je bijvoorbeeld bij de kabelaar zit en je hebt een VoIP-telefoon, van wat voor adres krijg je dan? Krijg je dan gewoon een echt adres? En kan iedereen dat dossen? Of krijg je een nepadres? Maar als je een nepadres krijgt, RFC 1918 adres, hoe ga je dan die interconnectie doen? Want als iedereen met 10.x.x.x aankomt, ja, wordt lastig. Maar ik ben daar dus opgestaan, ik heb dat gezegd. En die mensen kijken me aan, waar heeft die gast het over? Wij proberen hier geld te verdienen met voice. Dat is niet relevant. Ik snap er niks van hoe dat, waarom iemand daarover begint. Dat was echt zo bizar om dat te zien. Dus ik denk dat nog wat voeten in de aarde gaat krijgen. Maar dat merken we wel.
Waar was het?
Bij de AMZIX. Okay. Maar er zaten dus allemaal telco-mensen daar. Die dus allemaal denken dat ze groot geld kunnen verdienen met VoIP. Wat ze blijkbaar niet snappen is dat wat je bijvoorbeeld hebt met 10 jaar geleden, de Telegraaf, dat maakt mega winsten op basis van al die auto-advertenties en de personeelsadvertenties die op zaterdag in de krant stonden. En op dit moment zijn er een paar websites die 1/10 van dat geld binnenhalen, wat de Telegraaf 10 jaar geleden in zijn eentje verdiende, door dat online te doen. Dus je ziet dat het veel goedkoper is geworden voor de eindgebruikers. Een heleboel geld is gewoon in niks verdwenen. Want die 90%, dat is dus ten gunste gekomen van de mensen die niet meer een advertentie in de Telegraaf hoeven te zetten. Hetzelfde gebeurt natuurlijk met voice. Zometeen kan je overal gratis binnen Nederland bellen. Dat kan eigenlijk, je kan nu al op vaste telefonie, daar zijn trucs voor, er zijn systemen voor, dat kost al niks meer om gewoon in het weekend op vaste telefonie te bellen. Zometeen dan kost dat niks meer en dat geld verdwijnt gewoon in het niks. Dus daar is op de lange duur is daar geen droog brood mee te verdienen, maar dat snappen die mensen nog niet.
Dus ze moeten extra geld vervangen. Dus vragen ze contentprovijders voor geld. Die telkens iemand toch op een andere manier aan geld zien.
Ja, maar ze hebben wel door hoe dat gaat. Het is gewoon het abonnement. Moet maar eens kijken als je nog een KPN-lijn hebt. Als je nog eens een paar oude rekeningen van weet ik hoe lang geleden kan opduikelen. Dat was toen 23 gulden of zo in 1990. Per maand voor een analoge lijn. Maar je betaalt wel een ongeluk aan de minuten. En nu heb je, zelfs als ik regelmatig mijn beste vriend in Ierland bel, dan nog is het maar 2 tientjes aan minuten. Alleen ik betaal wel €47 aan vaste kosten. Exclusief mijn ADSL-lijn van nog eens 50. Dus ze hebben het heel goed door. Dat kabeltje, daar kan je nauwelijks op concurreren. Dus daar kunnen we de prijs hoog op houden. Alleen ja, die minuten, die business die is bijna voorbij. Dat duurt niet lang meer.
Bedrijven.
Ja, ik weet het niet. Zolang er nog mensen op het vaste net zitten. En met mobiel zie je het, dat is heel duur. Dus blijkbaar betalen mensen. Ik bedoel, sms ook. Ik heb dus uitgerekend €3000 per megabyte of zo. Blijkbaar vinden mensen dat oké.
Voor sms'jes,
ja.
Daar is ook al 200% van gezakt in de laatste 3 jaar.
Oh, dat is nog maar €750 per megabyte.
Ja, gaat de goede kant op. Mensen denken aan wat het waard is. Dat is emotioneel. Zo'n sms. Emotionele content. Niet benauwd voor dit.
Er zijn maar 5 bedrijven in Nederland die jou een sms kunnen laten versturen. En zolang die elkaar niet al te hard dood concurreren, dan hebben die radiofrequenties. Totdat het echt het hele land vol ligt met WiMAX, dat wifi gaat vervangen.
Ja.
Het is nog maar de vraag. Maar als dat gebeurt, dan zal je zien dat daar zo de slachtingen gaan vallen. En met het vaste net, nou, je hebt kabel en de KPN met zijn telefoonlijnen. En zo meteen wordt het allemaal glasvezel. Dan heb je er nog maar één keuze. Dat doen ze net alsof het beter voor je is. Maar het betekent alleen maar dat ze de prijzen van je abonnement hoger kunnen houden. En op die manier dan haal je gewoon je geld binnen uit datgene waar geen concurrentie op is. Ja. Dat is altijd zo.
Oké. Nog een dringende vraag? Of zijn we aan de lunch toe?
Ja.
Oké, dan dank ik jou heel hartelijk, Niels, voor je...
Dag, dag.
Kleine attentie voor jou.
Dank je.
En we hopen dat we je een volgende keer weer mogen uitnodigen als...
Ik kom met alle genoegen nog een keer. En deze keer zal ik proberen om de trein niet te missen en geen lekker band te hebben. Dan ben ik misschien wat eerder.
Nou, maar dat was keurig, hè?
Ja, maar anders was ik een half uur te vroeg geweest.
Ja, dat was helemaal vervelend. Een deur op slot, dus niet leuk. Oké, ik wilde... even kijken, het is nu denk ik 1:30 geweest al.
Bijna kwart voor.
Ja, dus 1:30 verder gaan met lezingen die jullie zelf verzorgen. Nu nog net even tijd op even.